Gaat hij aanhaarigen? Ja. Nou, van harte welkom op deze eerste geestelijke groeiavond in het nieuwe jaar. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik wil jullie ook van alle, vanaf deze plek voor wie ik het nog niet heb gedaan, allemaal Godzegen toewensen voor het nieuwe jaar. Toen ik aan het nadenken was over een stukje om deze avond te openen, toen moest ik eigenlijk meteen denken aan een tekst uit Hebreeën. En het is eigenlijk maar één tekst en vooral eigenlijk maar één zin uit een tekst. En die zin is, maar wij zien Jezus. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar als er zo'n nieuw jaar begint, dan zit ik altijd wel te denken van hoe zou het gaan in het nieuwe jaar en wat zal dit jaar ons brengen en wat staat ons te wachten. En het is gewoon spannend in de wereld en dat weten we allemaal. Hè? De wereld is in barensnood en het wordt er niet makkelijker op, denk ik. En we gaan steeds dichter naar de wederkomst van de Heer Jezus. En de dreiging neemt toe, ook in het Midden-Oosten. Als we zien wat daar gebeurt, ook dit, helemaal in het begin van dit nieuwe jaar, is dat de wereld houdt als het ware zijn adem in en denkt, wat gaat er gebeuren? En gelukkig hebben wij troost en hoop. En dat vind ik zo mooi in dit stukje, als het gaat over die ene zin, maar wij zien Jezus. En ik wil dat stukje even lezen. Staat in Hebreeën 2 vanaf vers 5 tot vers 9. En daarboven staat bij mij ook, wij zien Jezus. Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niet uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar, dit vind ik zo'n mooi zin, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Wat er ook staat, en nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Als we om ons heen kijken, dan zien we dat de Satan rondgaat als een brullende leeuw. Maar gelukkig mogen wij kijken met geestelijke ogen. En wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hij is de grote overwinnaar en hij heeft alles in handen. En ja, we zijn gewoon ongelooflijk rijk dat we dat mogen weten. Dat wat er ook gebeuren zal, hij heeft alles in zijn hand. Wij zien Jezus. En ik wil heel graag Jezus aanbidden en hem ook echt alle eer toebrengen vanavond. Dus ik wil eerst beginnen met een aantal liederen te zingen. En daarna zal ik de avond openen met gebed.
Goedenavond allemaal. Ook namens mij God zegen. Het is onmisbaar, God zegen. En hij is de bron van alle zegen. En hij is hier vanavond. En we willen hem aanbidden. En inderdaad, Tini heeft mooie liederen uitgezocht. De eerste is geen andere naam dan de naam van Jezus. In zijn naam schuilen zoveel dingen. In zijn naam zit zoveel kracht. En laten we die naam vanavond ook proclameren dat hij God is. Geen andere naam dan de naam van Jezus.
Geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam. Thank you.
hoop voor ons, Jezus, hoop van de volken.
Thank you.
glorie.
Ja, Heer, dat is wat we willen. U heeft de woorden gehoord die we hebben gezongen als een gebed. Heer, wij aanbidden u. U bent onze grote koning. U bent onze heiland en onze Heer. Heer, u bent een grote overwinnaar en u heeft deze hele wereld in uw hand. Dank u wel, Heer, dat wij, ja, dat wij u mogen zien, Heer, in deze wereld. Heer, dat we te midden van alle onrust u mogen grootmaken en aanbidden als onze koning. Heer, dat we deze hoop en zekerheid hebben dat u Heer bent. En dat u alles in uw hand houdt. Dank u, Heer, voor wie u bent. We willen u echt prijzen en aanbidden. Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen. Dat is zo ons gebed, Heer. Dank u dat wij u kennen. En als wij samen u aanbidden, dan maakt u ons één. Dank u dat u, ja, onze heiland bent. Dat we één zijn, omdat we in u één zijn. Omdat we, ja, allemaal gekocht zijn en betaald door het kostbare bloed van onze Heer Jezus. Heer, we prijzen u. Dank u dat u uzelf gegeven heeft, Heer Jezus, als een offer. En dat u gekomen bent naar deze wereld uit liefde. Omdat u zoveel van de mensen houdt. Heer, en als we dit dan bidden, het laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen. Dan is dat een diep verlangen in ons aller hart, denk ik. Heer, laat uw glorie zien. Laat alle blijdschap die u brengt als een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Heer, en ook vanavond willen we bidden voor hen die u niet kennen. Heer, voor hen die gebroken zijn en moe. Heer, dat ze horen hoe uw liefde vol hun namen roept. Heer, dank u wel dat uw liefde zo groot is, dat uw hart naar en ieder uitgaat in deze wereld. Heer, alle mensen, Heer, en ik wil zo bidden dat u mensen trekt. Dank u wel dat u nog geduld heeft met deze wereld, Heer. En aan de ene kant verlangen we ernaar, als alles zo donker dreigt te worden om ons heen, dat u gauw terugkomt en tegelijkertijd is er in ons aller hart zo'n gebed. Heer, laat uw glorie zien aan alle mensen die u nog niet kennen. Heer, dank u wel. Dank u voor wie u bent. Wij aanbidden u. In Jezus' naam. Amen. Ja, en ik was net nog iets vergeten te zeggen, maar ik vond het eigenlijk wel heel mooi dat ik het vergeten was. Want het sluit ook wel weer mooi aan op het lied wat we net zongen. Als we samen u aanbidden, dan maakt u ons één. En volgende week is het ook de week van gebed. En ik wil jullie ook echt eigenlijk zo aanmoedigen om te komen. Er is eigenlijk heel weinig reclame of publiciteit aangegeven. Het is een beetje laat op gang gekomen om het te organiseren. Maar het is dus wel. Het begint aankomende zondag in pand 9. Ik wil jullie ook uitdagen. Want wat ik vaak zie is dat toch mensen heel snel kiezen voor de kerk waar ze horen. En ik wil je eigenlijk ook heel erg uitdagen en aanmoedigen om juist eens een ander deurtje binnen te stappen. En we zijn allemaal één in Jezus Christus. En juist in zo'n week is het ook zo krachtig dat we, ja, dat we dus ook gewoon niet allemaal in zijn eigen hokje blijven zitten, maar ook samen ook, ja, ook het aangezicht van God zoeken. En ik denk dat het ook, ja, juist ook in deze tijd hè, zo enorm belangrijk is dat we dat doen. En dat we Gods naam ook aanroepen voor alles wat er speelt in deze wereld. Dus vanaf zondag in pand 9 en meer. Oh ja, daar heb ik een briefje voor. Omdat er dus nou geen flyers zijn, wil ik eventjes de site doorgeven. www.gebedbommelerwaard.nl. Dus daar kan je alle locaties terugvinden. Iedere avond verschillend. Wim. Jij hebt deze niet nodig, hè? Nee.
Nou, laat mij dan vanavond als derde in de rij jullie ook heel veel zegen voor het nieuwe jaar mogen toewensen. Goed om vanavond hier bij elkaar te zijn. Ik heb er naar uitgezien. De laatste keer was, denk een week of zes geleden, denk ik. Hele tijd geleden. Inmiddels al wel veel gebeurd. En het is mooi dat we ook dit jaar door mogen gaan met de serie over de bergreden. We zijn daar vorig jaar in september mee begonnen. De beroemde preek van Jezus waarin hij onderwijs geeft een bijzonder aan zijn discipelen. Iedereen mocht meeluisteren, maar het onderwijs van de bergreden, ik zeg nog maar een keer, is vooral een bijzonder bedoeld voor de discipelen. En voor deze serie van 12 avonden, het is vanavond dus nummer 7, hebben we een indeling gemaakt van de bergreden. En zijn we uitgekomen op 12 lessen van Jezus over discipelschap in de praktijk. En vanavond gaan we nadenken over het thema geven is beter. Over wat Jezus ons leert over geven en waarom we dat doen. En ik ga je straks wel even verder wat uitleggen hoe ik gekomen ben op dat thema geven is beter. Jezus die leert ons in de bergreden over tal van verschillende onderwerpen, onder andere over geven en over het waarom van het geven. En dan heb ik niet alleen over de reden waarom we moeten geven of mogen geven, maar ook over onze motivatie. Over waarom we vanuit ons hart geven, wat er misschien wel aan, wellicht aan verborgen agenda's ook daarin mee kunnen spelen. Wat Jezus ons leert, dat geldt voor de hele bergreden, dat geldt voor alles wat Jezus ons leert. Ook voor dit stukje, dat is altijd gebaseerd op onderwijs vanuit het Oude Testament. Jezus kende, zoals iedere Joodse rabbi, hij kende het Oude Testament. En we hebben dat vorig jaar al een paar keer gezegd, hoe belangrijk het is om het Oude Testament ook te kennen. Want hoe beter je het Oude Testament kent, hoe beter je ook het Nieuwe Testament gaat begrijpen. Dus we gaan vanavond, vanuit dit stukje van Matteüs 6, wat we straks gaan lezen, gaan we ook wat terug naar het Oude Testament. Maar we gaan ook kijken hoe de apostelen het in hun brieven verder hebben opgepakt, wat Jezus ons hier leert. Nou, laat ik beginnen even met een korte samenvatting te geven van wat we tot nu toe hebben geleerd. En als je sommige studies misschien nog eens terug wil luisteren, ik kan me voorstellen dat het soms op een avond wel heel veel is wat je allemaal over je uitgestort krijgt. Nou, op deze website, geestelijkegroeibommelerwaard.nl, daar kun je de studies terugluisteren en dan kun je ook de PowerPoint-presentaties in pdf-vorm bekijken en downloaden. Dat zag ik vanmorgen ook en ik heb ze vanmiddag gauw nog even allemaal in pdf omgezet en een berichtje gestuurd. Dus misschien als ze daar vandaag aan toe komt, staan ze er inmiddels al op. Maar het komt eraan dan. Ja, goed dat je het even opmerkt, ja. Maar even heel kort samengevat, waar hebben we het de afgelopen 6 avonden over gehad? Nou, de eerste 12 versen van Matteüs 5 gaat het vooral over het karakter van een discipel. De zaligsprekingen waarin ons wordt getoond hoe het karakter van een discipel is. In de versen 13 tot 16, dat bekende stukje over het zout van de aarde en het licht van de wereld, gaat het over de positie van een discipel in deze wereld. En dan in de versen die we de laatste 2 avonden hebben behandeld, de versen 17 tot 48, gaat het over de wandel van een discipel. En waar we in de eerste 18 versen van hoofdstuk 6 over gaan nadenken, dat gaat over de motivatie van een discipel. Waarom doe je de dingen? Waar komt dat uit voort? En in die eerste 18 versen worden door Jezus 3 onderwerpen behandeld. Het gaat over bidden, het gaat over geven, over bidden en over vasten. En vanavond gaan we dus ons eigenlijk beperken tot de eerste 4 versen over geven en waarom we dat doen. Dus we gaan 3 avonden uittrekken voor deze 3 thema's. Omdat het 3, dat zullen we straks ook zien, 3 hele basic thema's zijn voor discipelschap. Ik gaf net aan, het thema voor deze avond is geven is beter en ik zou je uitleggen waar ik dat op heb gebaseerd. Nou, het is eigenlijk op een uitspraak van Jezus zelf, die we gek genoeg niet in de evangelie terugvinden, maar die later in Handelingen 20 door Paulus wel wordt geciteerd. Nou, daaruit blijkt al dat Jezus nog veel meer heeft gezegd dan wat we in de evangelie allemaal teruglezen. Het laatste vers van het Johannes-evangelie spreekt ook over. Hè, van Johannes zegt, als ik alles zou moeten opschrijven wat ik heb geleerd van Jezus, wat hij ons verteld heeft, dan zou de wereld te klein zijn om alle boeken te bevatten. Nou, dat is een beetje erg veel. Maar om maar even aan te geven, Jezus heeft nog veel meer gezegd en nog veel meer gedaan. En sommige van die uitspraken van Jezus waren bij overlevering nog bekend, onder andere bij Paulus. Want hij citeert een uitspraak van Jezus in Handelingen 20 vers 35... Het verband laat ik even zitten nu. Indachtig de woorden van de Heer Jezus die immers gezegd heeft, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Nou, dat is een uitspraak, daar moet je eens in de kapitalistische samenleving van West-Europa in 2020 mee aankomen. Maar zo kijkt Jezus ernaar. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Weet je dat Jezus trouwens heel veel geleerd heeft over geld? Ik heb het niet helemaal na kunnen checken, maar iemand die dat wel heeft gedaan, die kwam tot de ontdekking dat 1 van de 7 uitspraken van Jezus, die we vinden in de evangelieën, gaan over geld. En van de 38 gelijkenissen worden in 16 daarvan wordt er gesproken over geld. Nou, zo ook in de bergreden. Jezus die spreekt over geld en verderop, dat zullen we de komende tijd ook nog een keer tegenkomen, nog een keer over geld. In Matteüs 6 spreekt hij over geld in het kader van geven. Nou, we gaan het lezen. Matteüs 6, vers 1. En zoals je weet, ik noem het nog maar even een keer, gebruiken we in deze serie de herziene Statenvertaling. En als het een andere vertaling is, dan wordt het even aangegeven. Matteüs 6, vers 1. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemel is. We lopen bij dit vers eigenlijk gelijk al even tegen een vertaalkwestie aan. Zoals je weet is de Bijbel vertaald vanuit de Griekse en de Hebreeuwse grondtekst. En vertalen, dat kun je wel aannemen, dat is echt een hele lastige klus. Want veel Griekse en zeker Hebreeuwse woorden hebben vaak een hele brede betekenis, vaak meerdere betekenissen. En dan moet zo'n vertaler op dat moment ervoor kiezen van welke betekenis gebruik ik om te vertalen. Wat past in de context enzovoort. En dat betekent dat heel veel vertalingen ook wel een beetje afhankelijk zijn van de interpretatie van de vertaler. Daardoor zijn vertalingen, dat merk je, ik gebruik graag verschillende vertalingen. Soms zo echt heel verschillend van elkaar. Dat heeft te maken met de keuze van de vertaler op dat moment. Maar soms hebben de verschillen in vertalingen ook te maken met welk manuscript er gebruikt is bij de vertaling. Er zijn diverse manuscripten en die zijn in 99% zijn ze allemaal gelijk. Maar soms zijn er hele kleine subtiele verschillen in de verschillende manuscripten, handschriften die beschikbaar zijn. Nou, in de herziene Statenvertaling is gebruik gemaakt van een ander manuscript dan de meeste andere vertalingen gebruiken. Waaronder de Nieuwe Bijbelvertaling. Moet je eens opletten wat daar echt heel nadrukkelijk anders staat. We lezen hier, wees op uw hoede dat u uw liefdegave geeft in tegenwoordigheid van. In de NBV staat het zo. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen. Alleen om door hen gezien te worden, dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Wat is het verschil? Als je uitgaat van de herziene Statenvertaling, dan gaat het vanaf vers 1 over liefdegave. Dan gaat het vanaf vers 1 tot en met 4 alleen maar over geven. Terwijl als je de Nieuwe Bijbelvertaling en de meeste andere vertalingen die beschikbaar zijn neemt, wordt er van uitgegaan dat vers 1 veel meer een inleidend vers is, waarin een soort principe wordt neergezet, een algemeen principe, dat in de volgende versen wordt uitgewerkt met 3 voorbeelden, geven, bidden en vasten. Nou, deze lijn volgen we vanavond even. In vers 1 van dit gedeelte legt Jezus een principe neer. Let op dat jullie de gerechtigheid, geven, bidden, vasten, niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden, dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Nou, waarom kiest Jezus op dat moment in de uitwerking ervan, in de 3 voorbeelden die hij geeft van gerechtigheid, dan zo nadrukkelijk voor geven, bidden en vasten? Jezus sluit hier helemaal aan bij de leer van de fariseeën van die dagen. De leer van de fariseeën die had 3 pilaren en die bestonden uit, je raadt het al, geven, bidden en vasten. Als ik het even heel kort mag samenvatten, dan was de leer van de fariseeën zo, en misschien zeg ik hem dan even iets te ongenuanceerd, maar als je maar bidt, als je maar geeft, als je maar vast, dan zit het wel goed. Daar draaide eigenlijk alles om. In hun visie waren dat de 3 belangrijkste werken van de gerechtigheid. Nou, daar sluit Jezus bij aan. En dan zegt Jezus nog een keer vers 1, dat als je deze dingen doet, die op zich natuurlijk heel goed zijn, het is goed om te geven, het is goed om te bidden, het is goed om te vasten, maar dat moet je dan niet doen, niet beoefenen om door de mensen gezien te worden. Want, dan staat erbij, dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Maar wacht even. Is dat niet een beetje tegenstrijdig, wat we hier nu lezen? Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, maar een aantal avonden terug hebben we geleerd over dat we licht van de wereld moeten zijn. En wat lezen we dan in Matteüs 5 vers 16? Dat we zo ons licht moeten laten schijnen, dat zij onze goede werken zien. Opdat zij de Vader in de hemelen gaan verheerlijken. En hier, zegt Jezus, let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen. Met andere woorden, dat moet je juist niet laten zien. Nou, het is een schijnbare tegenstrijdigheid, want het is eigenlijk heel eenvoudig wat het verschil is tussen deze twee. In de eerste plaats even heel praktisch. Er zijn goede werken die zichtbaar zijn. En ook gewoon zichtbaar mogen zijn. En geweldig als het zichtbaar wordt, zodat de mensen de Vader gaan verheerlijken. Maar er zijn ook goede werken, er is ook gerechtigheid, dat vindt meer plaats achter de schermen, dat vindt meer plaats in het verborgene, in die verborgen omgang met God. Ik ga de volgende keer wat meer op in wat dat betekent, de verborgen omgang met God. Misschien herken je deze uitdrukking wel uit een van de oude psalmen, in de berijmde vorm, Gods verborgen omgang vinden. Hoe gaat die verder? Zielen waar zijn vrees in woont. Gods verborgen omgang. Dit zijn de dingen, geven, bidden, vasten, die horen bij die verborgen omgang. Daar gaat het niet om dat het zo zichtbaar moet zijn allemaal. Dus er is een verschil tussen goede werken die zichtbaar zijn en goede werken, gerechtigheid, die meer in het verborgene plaatsvindt. Maar er is nog een ander. Er is nog een dieper verschil tussen Matteüs 5 vers 16 en Matteüs 6 vers 1. En dat heeft te maken met de motivatie waarmee wij dingen doen. Waar gaat het ons om bij die goede werken? Wat is, om het even met woorden van nu te zeggen, wat is onze verborgen agenda? Als we goede dingen doen, als we gerechtigheid beoefenen. Wat zijn onze diepste drijfveren? Laten we ons licht schijnen, onze goede werken zien, om de Vader te verheerlijken? Of zijn we diep van binnen eigenlijk bezig met die gerechtigheid, met die goede werken, om door de mensen gezien te worden? En dat is een heel groot verschil. Gaat het ons om de eer van de Vader? Of gaat het ons om de eer van onszelf? Nou, als ik heel eerlijk kijk naar mijn eigen hart, dan zal ik je eerlijk zeggen dat het op een of andere manier heel vaak door elkaar heen loopt. Als ik het even mag betrekken op bijvoorbeeld mijn bezig zijn als bijbelleraar, als spreker. Dan merk ik dat er soms ook iets in zit van ja, natuurlijk vind ik het fijn als er complimenten komen, als er bevestiging komt. Als ik merk dat mensen, natuurlijk is dat nou per definitie verkeerd? Nee. Maar wat is nou je uiteindelijke motivatie? Wat wil je bereiken? Dat de mensen de Vader gaan verheerlijken of gaat het om je eigen eer? En dat kun je op heel veel gebieden van je leven toepassen. Het zit er op een of andere manier een beetje ingebakken, hè? Dat egocentrische. Dat we zelfs in onze goede daden hebben, dat er toch nog iets in zit van, maar het moet ons ook wel een beetje voordeel opleveren. Het moet ons ook wel een beetje eer opleveren. Ik moest in de voorbereiding denken aan een film die ik al jaren geleden heb gezien. As Good As It Gets. Een film waarin onder andere Jack Nicholson een hoofdrol speelt. En in die film komt hij in contact met een autistische. Nou, hij is zelf ook heel erg autistisch in die film, maar hij komt in contact met iemand die nog autistisch is. En hij helpt die persoon. En op een gegeven moment dan is er een uitspraak en die vond ik zo typerend. En die ben ik op een of andere manier nooit vergeten. Op een gegeven moment zegt hij, you make me feel good about me. Dus hij was bezig met goede daden, maar dat gaf hem een goed gevoel over zichzelf. Uiteindelijk was het heel erg egocentrisch wat hij deed. Nou, dan kunnen we zeggen, zo'n filmster, of in een film, maar het zit denk ik in ons allemaal. En dan zegt Jezus erbij, als het zo is, dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Nou, dat vind ik best wel opvallend wat Jezus hier zegt. Dat je dus dan niet beloond wordt. En hier spreekt Jezus erover in negatieve zin. Maar in de komende verzen en in de komende avonden zullen we het ook een aantal keren tegenkomen dat Jezus daar in positief over spreekt. In vers 4, in vers 5, in vers 18 lezen we tot drie keer toe. Uw Vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Nou, vergelden kan nog wat negatief klinken. Weer even de NBV ernaast. Jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Het is eigenlijk al de tweede keer in de bergreden dat we iets tegenkomen dat misschien in onze protestantse oren even een beetje wennen is. Een tijdje geleden hebben we gezien over goede werken. Toen hadden we toch wel zoiets van, ja maar wacht even, het is toch sola gratia, alleen genade. Het gaat toch niet om de goede werken? Ja, het gaat ook om de goede werken, niet om ons... om onze rechtvaardigheid te verdienen, om een zoon of een dochter van God te kunnen worden. Maar als we een kind van God zijn, wil God heel graag goede daden in ons leven zien die hij van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En hier gaat het over loon ontvangen. En dit is bepaald niet de enige plaats in de Bijbel waar gesproken wordt over loon voor discipelen van Jezus. En dan gaat het soms over dingen waarvan wij denken, nou is dat nou de moeite waard? Bijvoorbeeld over een glas water. Lees maar eens mee, Matteüs 10, vers 42. En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft, dat zijn woorden van Jezus, omdat hij een discipel is, voorwaar, ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Dus voor het schenken van een glas water voor een discipel van Jezus, dus degene die net dit glas water voor mij heeft ingeschonken, nou, je loon zal groot zijn. Die zal zijn loon beslist niet verliezen. Als Jezus in Matteüs 6 vers 1 zegt dat hij het in het openbaar zal vergelden, zal belonen, waar zou dat op duiden? Wat zou Jezus bedoelen met, ik zal je in het openbaar, dus ten aanschouwen van vele anderen, zal ik het je belonen? Ik denk dat Jezus het hier heel concreet heeft over die dag die wij als kinderen van God allemaal mee zullen maken, de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Tini sprak er net al even over, over haar verlangen daarnaar. Amen. Maar op die dag van de wederkomst van de Heer Jezus, wat zal er dan gebeuren? Dan zullen wij, zegt de Bijbel, dan zullen wij allemaal als kinderen van God voor de rechterstoel van Christus komen. Ik ga er even heel kort op in. Want daar is heel veel verwarring over. Op een of andere manier denken we dat de witte troon uit Openbaring 21 en de troon in Matteüs 25 en de rechterstoel van Christus allemaal hetzelfde is. Allemaal hetzelfde moment. Nee. Wij als discipelen van Jezus, wij zullen komen voor de rechterstoel van Christus. Wij komen niet voor de witte troon. Dat is de troon van het oordeel en wie in hem gelooft, wordt niet meer veroordeeld. Dus we komen niet voor de witte troon te staan. We komen wel voor de rechterstoel van Christus te staan. Maar weet je wat heel mooi is? Weet je welk... met welk Grieks woord deze rechterstoel van Christus in 1 Korintiërs 3 en 2 Korintiërs 5 omschreven wordt? Daar wordt het woordje bema gebruikt. Weet je dat de bema het podium was van de oude Griekse spelen in Korinthe? En weet je wat er op dat podium gebeurde? Daar werd geen oordeel uitgesproken. Daar werden de winnaars van de oude Griekse spelen gelauwerd en werden de medailles uitgereikt. De rechterstoel van Christus, de bema, dat is de plaats waar we niet zullen worden veroordeeld, want Christus heeft het oordeel voor ons weggedragen. Amen. Dat is de plaats waar we zullen worden beloond. Als Christus het heeft over, je zal in het openbaar beloond worden, dan heeft hij het over deze dag. Over dat moment dat we voor de rechterstoel van Christus zullen staan. Lees maar eens mee wat Paulus daarover schrijft. 1 Korintiërs 3 vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, daar heb je hem, zal hij loon ontvangen. Jawel, dan zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden. Want het is niet de plaats van veroordeling, want Christus heeft voor ons het oordeel weggedragen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Ja, natuurlijk, want je ontvangt geen loon. Maar hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. En door wat wordt dan bepaald of iets aan de ene kant goud, zilver of edelgesteente is en aan de andere kant hout, hooi of stro? Wat zal wel en wat zal dan niet bestand blijken te zijn voor het vuur? Wie zal wel en wie zal op die dag geen loon ontvangen? Nou, dat heeft alles te maken met hoe wij hier op aarde de gerechtigheid hebben beoefend. Terug naar Matteüs 6. Deden we het voor de ogen van de mensen, om door hen gezien te worden, om door hen geëerd te worden, dan zegt Jezus, dan heb je je loon reeds ontvangen. Dus het gaat om de motivatie. Het gaat om ons hart. Je kunt nog zulke mooie dingen doen. Je kunt in vuur en vlam zijn. Alles kan aan de buitenkant geweldig lijken. Maar als je hart er niet bij betrokken is, of als je hart gericht is op de eer van mensen, dan heb je je loon reeds ontvangen. Zelf zal je worden gered. Maar als door vuur heen. Een heel belangrijke vraag om onszelf te stellen. De dingen die we doen. Of het nou gaat om geven, bidden, vasten. Of wat we ook doen in ons leven. Doen we dat vanuit oprechte liefde? Voor God? Voor mensen? Doen we dat echt vanuit een diep verlangen? Dan zullen we loon ontvangen. En wat dat loon precies zal inhouden. In ieder geval dat zal niet in euro's of dollars worden uitbetaald. Die zijn in de hemel volgens mij niets meer waard. En gelukkig maar. Wat dat loon precies zal zijn, ik denk dat God ons daar uitermate hemels mee gaat verrassen. Maar in ieder geval spreekt de Bijbel over dat het heel royaal zal zijn. Sterker nog, dat het een vol loon zal zijn. 2 Johannes 1 vers 8, nog één tekst erover. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben. Maar een vol loon mogen ontvangen. Nou, deze preek zou het volgens mij in een katholieke kerk heel goed doen, tot nu toe. Maar dit is ook wat Jezus ons leert. Alles is, de basis is, het fundament is, Jezus Christus. Genade. Door hem hebben we de verlossing ontvangen. Maar hoe wij leven als discipel van Jezus, dat doet ertoe. En God ziet het tot en met dat kleine glaasje water dat net hier is neergezet. God ziet het en waar wij de dingen vergeten zullen zijn. Ik denk als we later voor die rechterstoel van Christus staan. En Christus zal ons laten zien alle dingen die we voor hem hebben gedaan. Dat we regelmatig zullen zeggen. Hebben we dat echt gedaan? Helemaal vergeten. En dan zal de Heer Jezus zeggen. Ja, maar ik ben het niet vergeten. Ik heb het allemaal bijgehouden. Alles wat je gedaan hebt. Hoe is dat in het oude Johannes? De Heer liet al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus. Dat houdt zijn waard en blijft voor altijd bestaan. Zoiets, hè? Ja. En dat zal op die dag tellen. En dan zullen we daar een vol loon voor mogen ontvangen. Goed, we gaan naar vers 2 van Matthäus 6. Sorry. En dan gaan we dus naar die eerste uitwerking van het beoefenen van gerechtigheid. Dan gaat het over geven. Wanneer u dan, we zitten nu inmiddels weer bij de herziene statenvertaling. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Ik vind het heel mooi hoe de HSV dit woord hier zo gebruikt en hoe het vanuit het Grieks is vertaald, het woordje liefde. Gave. Heel mooi. Dat geeft eigenlijk gelijk al aan dat het hier gaat om gaven die voortkomen uit liefde. Niet uit eerbejag, uit liefde. Dat zijn liefdegaven. De NBV, die gebruikt hier een ander woord en ook een aantal andere vertalingen. Ook de oude Statenvertaling, dus de oudere. Die gebruikt hier het woord aalmoes en dat is wel heel mooi. Dat is een verbastering van het Griekse woord dat hier wordt gebruikt. En als je kijkt naar de letterlijke betekenis van het woord, dan betekent dat barmhartigheid. Maar dan heeft dat ook de betekenis van een barmhartige daad of een gave, een gift. En dan gaat het over geld. Dus het woord aalmoes heeft een bredere betekenis dan alleen maar in de zin van geven van geld. De Statenvertaling, de oude Statenvertaling, dus heel mooi, heeft het niet over aalmoes geven, maar over aalmoes doen. En dat geeft wel aan dat het dus inderdaad breder is. Aalmoes geven, dat heeft te maken met geld. Aalmoes doen, dat heeft te maken met een daad. En om er dan nog een vertaling aan toe te voegen, de Groot-Nieuws-Bijbel heeft het hier over iemand in nood helpen. Dus die maakt het gelijk al veel breder. Dus samengevat heeft het te maken dat waar het hier over gaat, over met een gift die uit liefde wordt geschonken. Het heeft te maken met barmhartigheid doen. En waar moet je dan aan denken? Nou, Jezus helpt ons daarbij. In de geschiedenis in Matthäus 25, dat andere moment dat de volkeren voor de troon staan. Je moet Matthäus 25 maar eens heel goed lezen. Daar staat nergens dat de gemeente daar voor de troon staat. Daar staan de volkeren, de heidenen staan daar voor de troon. En waar worden ze beoordeeld? Ze worden beoordeeld op de werken van barmhartigheid. En dan heeft Jezus het over eten en drinken geven, over kleding schenken, over gevangenen en zieken bezoeken, over vreemdelingen herbergen. Als je wilt weten wat Jezus bedoelt met aalmoezen doen, bid. Heel praktisch. Aan de slag. Als het goed is, wordt het leven van een discipel van Christus gekenmerkt door dit soort zaken. Die maakt zich hier druk om. Die besteedt hier tijd aan. Die gaat hiervoor. Maar goed, terug naar vers 2. Jezus die spitst het in dit gedeelte toch wel heel nadrukkelijk toe op het geven van geld. Als een liefdegave voor God en voor mensen. Maar dan is inderdaad wel de vraag, wat is dan je motivatie? Waarom doe je dat? Nou, en dan zegt Jezus er heel nadrukkelijk bij, wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor je uitbezuinen. En Jezus lijkt hier een soort knipoog te geven, een soort woordspeling te maken. En daarmee geeft hij ook aan, het gaat hier inderdaad over, heel concreet, wat wij dan noemen de collecte. Moet je even weten, aan de ingang van de tempel, maar ook aan de ingang bij iedere synagoge in alle steden van Israël, daar hing een offerkistje, zoals veel kerken ook aan de uitgangen van de ingang zo'n kistje behangen. Maar in de tempel en in de synagoge had dat de vorm van een bazuin. Daar deed je je geld in. Dus Jezus die geeft je een knipoog, van het gaat over dat moment dat je dat in de bazuin, in die offerkist doet. Laat het niet uitbazuinen, doe het niet zo dat iedereen dat ziet. Wij gebruiken een woord dat daar een beetje in dezelfde sfeer zit. Laat de loftrompet daar niet over afgestoken worden. Laat het niet voor je uitbezuinen. En dan moet ik denken aan dat mooie moment in Lucas 21. Daar lezen we dat Jezus bij de ingang van de tempel zit. En hij kijkt daar naar al die mensen die daar in en uit gaan. En dan ziet hij daar de rijken binnenkomen. En dan staat er letterlijk in Lucas 21. En zij wierpen hun gaven in de offerkist, in de bazuin. En wel op zo'n manier dat iedereen het zag. Kijk eens even hoeveel geld ik in de offerkist doe. Zie je mij? Wil je mij nu eren? Het waren vaak de fariseeën die daarin voorop liepen. En dan opeens is daar die arme weduwe. Met die twee muntjes. En ik vind het zo ontroerend dat Jezus dat gewoon ziet gebeuren. En dat hij die twee kleine muntjes van die arme weduwe zo intens op waarde weet te schatten. Dat ontroert mij altijd. In tegenstelling tot die rijken, waaronder de fariseeën die hun grote giften met veel bravoure, met veel vertoon daar in die offerkisten deden. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, gaat Jezus verder. Zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat ze door de mensen geëerd zouden worden. Er wordt hier gesproken over huichelaars. In het Grieks wordt daar het woord hypocritai voor gebruikt. En daar hebben wij ons woord hypocriet voor. In die dagen werd dat woord vooral gebruikt voor toneelspelers of acteurs. Hij zei net dat je in het theater hebt gewerkt. Nou, daar liepen ze rond. De toneelspelers, de acteurs, de hypocritai, nou dat is dan enkelvoud, ik weet niet precies hoe het in het meervoud is, maar daar liepen ze rond. Maar het had in die dagen ook een negatieve betekenis. En zo gebruikt Jezus het hier, een huichelaar, een schijnheilige. Dat is heel zwart-wit wat Jezus die zegt. Als je met groot vertoon een grote gift doet in de offerkist, in de bezuin van de tempel of van de synagoge. En je doet het eigenlijk alleen maar om door de mensen geëerd te worden. Dan ben je een huichelaar. Dan ben je een toneelspeler. Dan doe je het voor de bühne. Maar dan komt het niet echt uit je hart. En dan zegt Jezus, dan zul je daar geen loon meer voor ontvangen. Weet je wat ik geloof? Dat Jezus veel meer geïnteresseerd is in de echtheid van onze gaven dan in de hoogte van het bedrag wat we geven. Het gaat er bij Jezus niet om hoe meer je geeft, hoe beter. Nee, hoe echter, hoe oprechter je geeft, hoe beter. Dat is waar Jezus naar kijkt. En dan sluit vers 2 af met hetzelfde wat we net al in vers 1 hebben gezien. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al, de eer van mensen. Maar, vers 3, maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Dat lijkt ook een beetje raadselachtig. Dit is typisch Joods taalgebruik. De linkerhand stond in die tijd voor de over zichzelf nadenkende mens. En de rechterhand stond voor de gevende mens. En wat Jezus hier eigenlijk heel eenvoudig wil zeggen, het gaat er bij je gaven, je liefdegaven, in de eerste plaats niet om wat mensen ervan zien en van vinden en of je daardoor geëerd wordt. Maar het gaat er ook niet om hoe je dat allemaal voor jezelf bijhoudt en misschien wel ziet zelfs als een soort compensatie voor alle dingen die je misschien wel juist fout gedaan hebt in je leven. Als je een liefdegave geeft, dan krijg je bij God niet een soort extra plusje. Dat maakt je voor God niet extra geliefd of extra rechtvaardig of wat dan ook. Het is geen winst-verliesrekening bij God. Dus als je iets geeft, eigenlijk wat Jezus hier wil zeggen, wat je gisteren in de collecte hebt gedaan, mag je vandaag vergeten zijn. Daar gaat het niet om. Hoef je niet bij te houden. Dat doet God wel voor ons. Hij die ons zal belonen. We hoeven het voor onszelf niet bij te houden. En dan zegt Jezus nog bij in vers 4, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. Niet zichtbaar. Niet voor de ander, maar ook voor jezelf. Het doet er eigenlijk niet toe. En uw vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Nou, zoals al gezegd, ik zal daar de volgende keer wat meer op ingaan over wat het betekent, dat verborgene. Ik gaf net al even aan dat Jezus best vaak spreekt over geld. Misschien vind je het bijna chockerend, maar weet je dat, weer even uitgaande van wat we daarover lezen in de evangelie, weet je dat Jezus vaker over geld sprak dan over de hemel? En dat is niet omdat geld voor Jezus zo belangrijk was. We lezen in de Bijbel dat alle schatten van deze wereld hem toebehoren. Ik bedoel, de Europese Centrale Bank die kan de machines aanzetten en zo even een paar miljard euro bijdrukken. Maar God, met één vingerknip heeft hij 1 triljard euro gedrukt. Maakt hem wat uit. Hij is Heer over alles. Voor God is geld niet belangrijk. Waarom spreekt Jezus zo vaak over geld? Omdat hij weet dat geld voor ons wel zo belangrijk is. Sterker nog, dat we zomaar in de macht van het geld terecht kunnen komen. We gaan het nog tegenkomen als Jezus zegt, je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon, de God van het geld. Daarom spreekt Jezus zo vaak over geld, omdat het de macht is. Maar het mooie is, als Jezus spreekt over geld, dan doet hij dat aan de ene kant waarschuwend, dat gaan we nog zien, maar ook als een aanmoediging, als een bemoediging om te geven, want nog een keer geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Ik zei in het begin ook al dat het onderwijs van Jezus, dat eigenlijk altijd weer gebaseerd is op, voortborduurt op wat we lezen in het Oude Testament. En wat Jezus hier leert over geven, ik denk dat de Joodse toehoorders, de discipelen en de fariseeën en al die mensen die omheen stonden, dat die gelijk al het plaatje van alles wat ze hadden geleerd in de synagoge van Mozes over geven, dat ze dat compleet hadden. Zullen wij proberen even iets van dat plaatje te pakken te krijgen? Van wat leert de Bijbel, wat leert het Oude Testament ons over geven? Nou, mag ik dan in de eerste plaats jullie iets vertellen vanavond over de instelling van de tienden. Dat was een Joods gebruik, een Joodse instelling, die in de dagen van Jezus vrij intensief door de fariseeën, maar ook door het volk, ook werd toegepast. En dat met name de fariseeën, die voerden dat echt tot in het uiterste door, waarop Jezus op een gegeven moment ook zegt van jongens, ik vertaal het even vrij, sla niet zo door. Het is goed dat je je tiende geeft, maar sla niet zo door. Dus het was een bekend gebruik in die dagen, gebaseerd op wat Mozes daarover heeft geleerd. Mozes heeft erover geleerd, maar het mooie is dat voordat God daar zijn wetten over gaf, vinden we het gebruik van de tiende al terug in het Oude Testament. Bijvoorbeeld van Abraham lezen we dat hij tiende gaf aan Melchizedek, een oud-testamentisch beeld van de Heer Jezus. Zoals Abraham zijn tiende gaf aan Melchizedek, zo mogen wij, en of we dan tiende moeten zijn, daar kom ik straks op terug, maar mogen wij ook onze gaven, onze liefdegaven geven aan de nieuwtestamentische Melchizedek, aan de Heer Jezus. We mogen het aan hem geven. Het gaat om hem. Ik vond het zo mooi dat we vanavond begonnen zijn met de aanbidding van de naam van Jezus. Alles wat we doen het voor hem, uit liefde voor hem. Maar op een gegeven moment moet Mozes namens God regels, voorschriften, wetten geven aan het volk. En op een dag gaat Mozes spreken over de wet van de tienden. We lezen dat in de... Oh, sorry, ik sla even nog één ding over. Jacob moet ik zeggen. Die besluit, nou het lijkt wel spontaan om tienden te gaan geven. We lezen in Genesis 28. Deze steen die ik, Jacob, als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Wat een mooi moment van commitment. Ik zal u zeker het tiende deel geven. Maar goed, later wordt het dus door Mozes in een wet vastgelegd. En daarover lezen we in Leviticus 27, vers 30. Alle tienden van het land, zowel van het zaaigoed van het land als van de vruchten aan de bomen, zijn voor de Heere bestemd. Ze zijn heilig voor de Heere. Nou, hier gaat het over het zaaigoed van het land en de vruchten van de bomen. Twee versen verderop lezen we, en alle tienden van runderen en kleinvee, van alles wat bij de telling onder de staf doorgaat, het tiende is heilig voor de Heere. Een duidelijke instelling. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het volk zich daar heel vaak, misschien wel meestal, niet aan gehouden heeft. Je leest regelmatig dat de instelling van de tiende weer opnieuw in ere moet worden hersteld. Nehemia moest dat bijvoorbeeld doen na de terugkeer uit de ballingschap. Je leest daar een aantal keren over. Een oud-testamentische profeet, zo eentje die bepaald geen blad voor de mond nam, die zegt daar een paar hele scherpe dingen over. Ga maar eens even recht op je stoel zitten. Het is de profeet Maleachi. Die zegt op een gegeven moment tegen het volk in een profetisch woord: het feit dat jullie je tiende niet meer geven, dat staat gelijk aan God beroven. Letterlijk citaat. Je tiende niet geven, staat gelijk aan God beroven. En dan gaat hij verder. En dat is dan de Heer zelf die hier door de mond van Maleachi spreekt. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. Waar waren de tienden voor bedoeld? Voor het onderhoud van het levensonderhoud van de levieten. Voor de eredienst van de tempel. Net als de collecte en de vrijwillige bijdrage in kerken en gemeenten. Die is bedoeld om de mensen die in diensten van de kerk te kunnen onderhouden, om het kerkelijk leven te kunnen laten functioneren. Daar waren die tienden voor bedoeld. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En moest kijken welke belofte er dan komt. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Ik geloof dat, hier gaat het over het volk Israël, maar ik geloof dat dit ook een principe is, en ik kom er straks nog even op terug, dat ook geldt voor de kerk van vandaag. Ik geloof als wij liefdegaven gaan geven aan God, liefdegaven, dan zal dat invloed hebben op geestelijke zegen die God wil uitstorten over zijn kerk. Ik geloof dat er een direct verband is. Ik kom erop terug. Naast de instelling van de tiende lezen we in het Oude Testament ook een aantal keren over situaties waarbij er naast de tiende ook vrijwillige bijdragen werden gevraagd. Dus nog eens een keer boven op de tiende. Nou, nog eens een keer alsof 10% al zoveel is. Daar kom ik ook nog wel op terug. We lezen bijvoorbeeld over de bouw van de tabernakel. Heel mooi dat op een gegeven moment dan Mozes tegen de Israëlieten zegt: de Heer draagt u op hem geschenken te geven. Laat iedereen die daartoe bereid is, als je er niet toe bereid bent, hoef je ook niet te geven. Laat iedereen die daartoe bereid is, het gaat om je hart. Wil je het echt doen? Of wordt het je opgelegd? Dan noemen we dat manipulatie. Nee, als je daar echt toe bereid bent, vanuit je hart, laat iedereen die daartoe bereid is iets aan de Heer afstaan. Goud, zilver of koper, en dan volgt nog een hele lijst van allemaal kostbare materialen. Dit is een voorbeeld van geven in natura. En dan lezen we verder in vers 29. Alle Israëlieten die bereid waren iets af te staan voor de werkzaamheden waartoe de Heer Mozes opdracht had laten geven, brachten de Heer vrijwillig geschenken. Er is niks verplicht. Vrijwillig. En dan lezen we in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 36, vers 3, iets heel moois. Men bleef vrijwillig gaven brengen, iedere morgen weer, totdat de vaklieden die aan het heiligdom werkten, hun werk onderbraken. En niet om te gaan staken, nee, vers 5, En zij lieten Mozes weten dat de mensen veel meer bijeenbrachten dan nodig was voor het werk waartoe de Heer opdracht had gegeven. Wauw. Deze boodschap, wat zou ik die graag ook in onze kerken van 2020 af en toe eens willen horen. Een mail van de penningmeester. Dominee, je hoeft zonder geen collecte meer aan te kondigen. Want we hebben al meer binnengekregen dan we nodig hebben. En dan kun je natuurlijk heel gelijk praktisch bij zeggen, nou dan geef je dat toch gelijk weer weg. Oké, maar hier ging het even. Er kwam meer binnen dan nodig was voor de bouw van de tabernakel. Met andere woorden, Mozes, je kunt stoppen met de fondswerving. Er is al meer dan genoeg binnen. Wat een toewijding. Dit is toewijding die voortkomt vanuit liefde. Liefde van God. Ze waren net bevrijd uit Egypte. Ze waren bevrijd van de slavernij. Ze waren bevrijd van de macht van de zonde. En nu uit dankbaarheid, uit liefde, uit verlangen gaven ze zoveel dat er meer was dan eigenlijk nodig was. En zo het zie je ook, weer even een stap in de geschiedenis, in de tijd, bij de bouw van de tempel. David, die was begonnen met fondswerving. Die tempel moest gebouwd worden, daar was heel veel geld, daar was heel veel materiaal voor nodig. En ik vat het even samen, want het is een heel uitgebreid verslag. Maar op een gegeven moment lezen we dat die fondswerving begint met David zelf. Hij geeft het goede voorbeeld. En dan lezen we dat hij maar liefst 90.000 kilo goud beschikbaar stelt en 210.000 kilo puur zilver. Ik heb even vanmorgen zitten rekenen op basis van de huidige goud- en zilverkoers. Weet je wat David hier dan beschikbaar stelde? Ruim 4 miljard euro in onze termen. En dan gaat het verder, dan worden ook de leiders van het volk uitgedaagd. Hey David, of David, ik ben als eerste, wat doen jullie? Hij bezuinde het dus wel een klein beetje rond, maar dat was in dit geval denk ik functioneel. Wat doen jullie? En dan lezen we dat de leiders van het volk, die brengen 150.000 kilo goud en 300.000 kilo zilver bij elkaar ook bijna 7 miljard euro. Dus het startbedrag voordat het volk kon gaan geven, was er al 11 miljard bijgeschreven op de Rabobankrekening in Jeruzalem. Ongelooflijk. Wat een onvoorstelbare toewijding. En dan lezen we in 1 Kronieken 29 vers 9. Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven van de koning en van de leiders van het volk. Want zij gaven met een volkomen hart. Daar heb je hem weer, hè. Ik noem die bedragen nu even, maar forget it. Het gaat helemaal niet om de hoogte van het bedrag. Al is het 20 miljard gegeven. Ze deden het met een volkomen hart. Vrijwillig aan de Heere. Ook koning David verblijde zich in hoge mate. En dan volgt er in dit hoofdstuk een dankgebed. Een van die mooie dankgebeden van David. Wat ben ik, zegt hij. En wat is mijn volk, zij zijn later ook gaan geven. Dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan. En dan komt er een heel mooie zin, een belangrijk principe. Alles is van u afkomstig. En wat wij u schenken, komt uit uw hand. Heb je dit in de gaten? Als we het hebben over geven, dan is dat eigenlijk gewoon niets anders dan teruggeven. Alles wat jij op je bankrekening hebt staan. Alles wat je in nature hebt. Het is allemaal van God gegeven. Dus als je een tiende of wat dan ook aan hem geeft, dan geeft hij alleen maar terug. Hij was al de eigenaar. Hij had het je in bruikleen gegeven, meer niet. Dit is zo belangrijk dat we dit gaan beseffen. Ik merk onder christenen zo vaak de houding, dit is mijn geld. Dit is mijn huis. Dit is mijn auto. Dit is mijn boot, mijn caravan en weet ik het, wat ze soms allemaal hebben. Nee, alles is van u afkomstig en wat we u schenken, komt uit uw hand. Dat oude kinderliedje, alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Dat zongen mijn kinderen vroeger altijd aan tafel. Als ik ze moest vermanen, als ze iets deden wat niet mocht, dan zongen ze altijd vijfstemmig in koor. Alles wat ik heb, en dan kreeg ik weer de schuld, want ze hadden het van mij. Maar dat bedoelt het liedje er verder niks mee. Geven is in feite teruggeven. En dan gaat het gebed verder. Heer onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw heilige naam. Het komt uit uw hand en aan u dragen wij die op. Vers 17. Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft. en oprechtheid verlangt. Voel je hem aan? We zitten inmiddels weer bij Matthäus 6, vers 2 tot 4. Waar Jezus zegt, het gaat niet om de hoogte van het bedrag. Het gaat om je hart. Het gaat om de motivatie. Het gaat om de liefdegave. Dat is waar God zo naar zoekt. Wel nu, het laatste stukje van vers 17. Wel nu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken. En ook uw volk dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. Zie je dat geven alles te maken heeft met ons hart, met oprechtheid, met vreugde, met liefde, waardoor het een liefdegave wordt. Zullen we nog een keer lezen? En nou gaan we misschien wat beter begrijpen wat Jezus hier bedoelt. Daar zit dit verhaal vanuit het Oude Testament onder. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat ze door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. We hebben in ons taalgebruik een toch wel aparte uitdrukking. Geld stinkt niet. En daarmee wordt dan bedoeld dat het maakt niet zoveel uit hoe je aan het geld gekomen bent, want geld zelf stinkt niet, als je het maar hebt. Nou, als je het niet erg vindt, ik ben het niet eens met deze uitspraak, met deze gedachte. Volgens mij kan geld behoorlijk stinken, als het niet goed verkregen is. Ik vind het heel mooi, hè, als het gaat om geld dat stinkt, of juist niet stinkt. Geld kan ook een geurig en aangenaam offer zijn. Ik citeer nu letterlijk uit de Bijbel. Filippenzen 4 vers 18. Als we geld geven, ik zeg hem even heel zwart-wit. Als we geld geven met de bedoeling dat het ons eer oplevert, ons voordeel oplevert, dan stinkt dat geld voor God. Maar als we het met dat oprechte hart doen, vanuit liefde en met vreugde. Weet je wat we er dan over lezen in Filippenzen 4 vers 18. Mij ontbreekt niets dankzij de gave die Epafroditus namens u heeft gebracht. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. Ik vind dat fascinerend. Hier moet je aan denken aanstaande zondagmorgen met de collecte. Nou, sterker nog, we gaan zo meteen collecteren. En als je geeft, het gaat niet om de hoogte van het bedrag. Maar als je geeft met een oprecht hart, dan ziet God uit de hemel. En dan is dat voor hem een geurig en een aangenaam offer. Wauw. Dat geeft een hele andere dynamiek aan de collecte. Ik zit regelmatig met mensen om de tafel die nadenken over de invulling van de erediensten. En dan hoor ik ze zo vaak verzuchten. Ja, die collecte, dat is het inzakmoment van de samenkomst. Dan denk ik altijd, heb je even een uurtje, ga ik je uitleggen dat je er nog niets van begrepen hebt. Hoezo het inzakmoment? Het is het heilig offermoment. We mogen een heilig en een geurig en een heerlijk offer voor God brengen. Met ons hele hart van het liefde. Dat is even een heel ander verhaal. Oké, we gaan straks collecteren. Maar, wauw, dat wordt vanavond wat. Nee, het gaat niet om de hoogte. Maar we gaan eerst even met elkaar een paar minuutjes in gesprek. Om even een break te hebben. En om ook gewoon eens even met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Ik heb drie vragen. Welke les leert Jezus ons over discipelschap hier in dit gedeelte? Dus eigenlijk vraag ik je, probeer eens even in een 2-3 regels samen te vatten wat Jezus ons hier in dit stukje wil zeggen. Tweede vraag, waarom maakt geven gelukkiger dan ontvangen? Want Jezus zegt het, dus het klopt. Maar waarom maakt geven je gelukkiger dan ontvangen? En een derde vraag, als je eraan toe komt, wat vind je van het principe van de tiende? Nou, maak even kleine groepjes van 3-4 mensen. En dan nemen we even een minuutje of 10 de tijd voor. Tot zo. Neem ik even het glaasje water. Dankjewel. Yeah.
Nee. Ligt het aan mij of is hier zo warm?
Het is warm.
Natuurlijk zullen jullie begrijpen dat er aan dit soort avonden ook onkosten verbonden zijn. Dus het is gewoon heel fijn als je vanuit je hart ook een bijdrage zou willen geven om die onkosten op te kunnen dekken. En ondertussen gaan we een lied zingen en dat is een tekst uit Psalm 19. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Nou, dat is een mooi gebed. Kennen we die nog? Een heel oud opwekkingsliedje. Zullen we er even bij gaan staan? Dan kunnen we ook weer even het bloed laten doorstromen. We hebben net onderwijs gezien uit het Oude Testament, het onderwijs waar Jezus zijn onderwijs op baseert. En wat we al eerder hebben gezien is dat Jezus eigenlijk voortdurend de dingen vanuit het Oude Testament, die ook door de rabbi en door de fariseeën werden geleerd, om die een nieuwe invulling te geven. Om, nou niet zozeer een nieuwe invulling, maar om de bedoeling van al die wetten uit het Oude Testament, hè, denk aan al die dingen die we in hoofdstuk 5 hebben gelezen, om die duidelijk te maken. Om ons te helpen om, ook als discipel van Jezus, al die dingen toe te passen in ons leven. De schrijvers van het Nieuwe Testament, van de brieven van het Nieuwe Testament, die doen eigenlijk niet anders. Die borduren ook voortdurend voort op het onderwijs vanuit het Oude Testament. En ze laten daarbij zien dat als het gaat om hoe al deze dingen, die principes van geven, hoe die nou moeten functioneren in de gemeente van Jezus Christus, dat niet zomaar alles vanuit het Oude Testament één op één kan worden overgezet op het leven van de gemeente. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, even een korte reminder. We hebben eerder gezien toen we nadachten over de wet of genade, dat er in het Oude Testament drie soorten wetten zijn. Weet jullie nog? In de eerste plaats de ceremoniële wetten, die allemaal vervuld zijn in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat zijn alle wetten die gaan over de offers die gebracht moesten worden. Dan heb je een heleboel burgerlijke wetten. Dat zijn wetten die specifiek zijn, bedoeld voor het volk Israël. En je hebt de universele wetten, bijvoorbeeld de 10 geboden, die voor iedereen gelden en die tot op de dag van vandaag en ook altijd zullen blijven gelden. Nou, waarom ik dit zo even zeg, als het bijvoorbeeld gaat om de wet van de tiende, waar we net wat onderwijs over hebben ontvangen. Heel opvallend dat je in het Nieuwe Testament, in de instructies die we ook lezen over geven, kom je deze regel nergens meer tegen. Er wordt soms wel even genoemd, maar niet zijnde als een instructie. En zo moeten jullie nu in de gemeente het ook gaan doen.
Ik weet dat er een aantal stromingen zijn, richtingen zijn in kerkelijk Nederland, waar dat nog wel als zodanig wordt geleerd. Daar wordt echt, ik weet zelfs van kerken, als je daar lid van wordt, dan moet je een handtekening zetten onder een verklaring. Hierbij verklaar ik dat ik vanaf nu 10% van mijn salaris zal afdragen aan het werk van de gemeente. Ik kom daar niet aan, maar ik vind die regel persoonlijk niet terug in het Nieuwe Testament. Sterker nog, mocht je nu denken, dat is mooi, dan zijn we daar vanaf. Wat ik in het Nieuwe Testament wel tegenkom, het gaat nog veel verder. Het gaat veel verder wat God van ons vraagt. En we gaan, en dat is het laatste stukje van deze avond, we gaan een heel mooi voorbeeld zien van hoe dat in de praktijk in het leven van de gemeente van Korinthe heeft gewerkt. We lezen in de tweede brief aan de Korintiërs maar liefst 2 hoofdstukken, hoofdstuk 8 en 9, waarin heel uitvoerig wordt ingegaan op het houden van een collecte voor de arme gelovigen in Jeruzalem. En boven deze 2 hoofdstukken zou ik dit kopje willen zetten, een oproep tot vrijgevigheid. En we gaan deze 2 hoofdstukken hier niet helemaal doorwandelen, maar ik wil er even een paar dingen uithalen, omdat ik geloof dat dat hele belangrijke principes zijn en een hele mooie aanvulling zijn op wat we al geleerd hebben uit het Oude Testament en ook een verdere invulling zijn van wat Jezus bedoelt met zijn woorden in de bergreden. Wat we nu gaan lezen, dat is dus geschreven naar aanleiding van een collecte voor de gelovigen in Jeruzalem. Die waren door de vervolging die daardoor ontstaan was, waren ze in een sociaal isolement gekomen. Ze waren arm geworden. En op een dag hebben de gelovigen in Macedonië, een gebied in Noord-Griekenland, de koppen bij elkaar gestoken en ze hebben gezegd, wij gaan collecteren voor de gelovigen in Jeruzalem. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe in Zuid-Griekenland. En hij gaat dat wat er in Macedonië en Noord-Griekenland is gebeurd gebruiken als een voorbeeld om te laten zien, kijk jongens, zo zou het eigenlijk ook hier in Korinthe moeten gaan. Het is een geweldig mooi voorbeeld en we gaan een paar hele bijzondere dingen ontdekken. We lezen vanaf 2 Korintiërs 8 vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders en zusters, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is, dat waren meerdere gemeenten daar in heel gebied, namelijk dat te midden van, en moet je eens opletten wat er nu gaat komen, dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot een rijkdom van hun vrijgevigheid. Hier moet je eigenlijk even een poosje op kouwen. In dit vers komen 2 tegenstellingen voor die ongelooflijk zijn. De eerste tegenstelling is beproeving door verdrukking en daartegenover overvloed van blijdschap. Hoe kan dat? Nou, dat is nou een van die dingen die, ik noem ze de geheimen van het leven van een discipel van Jezus. Je kunt door ongelooflijke beproeving en door verdrukking gaan en te midden van die verdrukking juist zo'n overvloed van blijdschap ervaren. En niet dat het er heel erg toe doet, want wat in de Bijbel staat is sowieso waar, maar ik kan dat vanuit mijn eigen leven bevestigen. De periodes in mijn leven, dat ik door verdrukking moest gaan, door beproeving moest gaan, dat ik door rouw, door verdriet moest gaan, dat waren de perioden waarin ik ook zo intens overvloed van blijdschap heb ervaren. Dat kan in het leven van een gelovige. Die 2 dingen kunnen samen opgaan. De 2e tegenstelling is minstens zo groot. Wordt namelijk gesproken over buitengewoon diepe armoede en daartegenover een rijkdom van vrijgevigheid. Want als je zo'n initiatief hoort van die gemeente in Macedonië hebben een plan opgevat, die gaan een collecte houden en dan zou je eerste gedachte zijn, nou, dat zal wel een rijke gemeente zijn. Nee, ze leefden in buitengewoon diepe armoede. En toch besluiten zij om te gaan voor de rijkdom van vrijgevigheid. Want, vers 3, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. Nou, over dat boven vermogen geven kom ik straks nog even op terug. Maar ze gaven hier uit eigen beweging. Dus er was niet een of andere charismatische donderprediker langs geweest die de boel had gemanipuleerd en nu moeten jullie gegeven. Nee, ze gaven uit eigen beweging. Mag ik zo vrij zijn om hier toch nog iets aan toe te voegen? Ja, uit eigen beweging, maar ongetwijfeld wel geïnitieerd door de Heilige Geest. Ik geloof dat het Gods Geest is die mensen aanzet om te geven. Vanuit onszelf doen we dat nou helemaal niet. Als Gods geest ons niet zou aanzetten, dan zouden we niet meer geven. Maar Gods geest zet hen aan en uit eigen beweging gaan ze geven. En moet eens kijken, ongelooflijk hè, hoe zij dan daarin zitten. Ze doen dat en dan vers 4. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Dit is compleet de omgekeerde wereld. Deze gelovige Macedoniërs, ze waren straatarm en ze smeekten, mogen wij alsjeblieft meedoen met de inzameling voor het lenigen van de nood in Jeruzalem. Alsjeblieft, mogen we meedoen. Meestal is het andersom. Ik heb het gevoel dat als er geld nodig is, dat er vaak gesmeekt wordt, willen jullie alsjeblieft geven. Volgens mij moeten we stoppen met smeken. Volgens mij onbijbels. Hier smeekten de mensen, mogen we alsjeblieft geven. Mogen we alsjeblieft meedoen om de gelovigen in Jeruzalem te ondersteunen. Wat een tegenstelling met hoe het, laat ik het maar even beperken, tot ons land met Nederland is. Ik heb het nog eens even na zitten kijken, wat zijn de actuele cijfers. Hoeveel procent denk je dat een Nederlander gemiddeld van zijn inkomen besteedt aan goede doelen? Algemeen, goede doelen. Wat denk je, hoeveel procent van zijn inkomen? 2%? Wie biedt er meer? Minder? Ik zal het je vertellen. Het is om precies te zijn 0,7%. Dat geeft een Nederlander gemiddeld, met uitzonderingen naar omhoog en uitzonderingen naar 0%. Dat geeft een Nederlander gemiddeld aan de goede doelen. Verder blijkt dat hoe rijker mensen worden, hoe minder ze verhoudingsgewijs gaan geven. Opvallend. Bij die gelovigen in Macedonië, hoe armer ze werden, hoe meer ze gingen geven. In ons land is het zo, hoe rijker Nederlanders worden, hoe minder ze gaan geven. Wat overigens wel heel positief is, vorige week stond er in het Reformatorisch Dagblad, uitslag van een onderzoek waaruit blijkt dat christenen meer geven dan niet-christenen. En protestantse christenen geven het allermeest. Nou, die mogen we even, hè? Oké, zitten wij toch even goed. Maar, om dit gelijk ook weer even recht te trekken, dit lijkt dan wel heel mooi dat protestantse christenen, zeg maar, de beste gevers van Nederland zijn. Ik heb u al eerder verteld, door mijn werk kom ik regelmatig in, zeg maar, de keukens van kerken in Nederland. En dan ga ik nakijken, of samen met zo'n team ga ik kijken van hoe is de kerk georganiseerd en hoe is het geestelijk, hoe is het, nou enzovoort. En dan komt het ook vaak over het geld. En ik heb de afgelopen jaren een aantal keren aan een penningmeester van een kerk, en of het nou een reformatorische kerk is of een evangelische, maakt even niet uit. Heb ik gevraagd, zou je eens willen onderzoeken hoeveel mensen in jouw gemeente gemiddeld per voordeur, dus per gezin, geven. Ik heb tot nu toe elke keer daar bedragen uit de voorschijn zien komen die ver liggen onder wat we gemiddeld betalen voor ons abonnement van Ziggo of KPN om internet, televisie en telefoon te hebben. Er wordt door Nederlandse christenen, dat is geen beschuldiging, dat is gewoon een nuchtere constatering, uitzonderlijk weinig gegeven. Ik ben regelmatig jaloers op Amerikaanse kerken. Daar heb je een principe, op elke 100 gemeenteleden kun je 1 fulltime medewerker aanstellen. Waarom? Omdat daar, en misschien vind je het dan een beetje wettisch, maar daar ligt het principe van de tiende behoorlijk vast. Daar wordt heel veel gegeven. Ik heb een aantal vrienden uit Amerika, uit Canada, en als ik met ze erover praat, dan zeggen ze, ongelooflijk, dan kijken ze naar een gemeente met 600, 700 mensen, en er is maar met moeite 1 fulltime voorganger. Hoe kan dat? Hier zou je toch gewoon 6, 7 fulltimers op moeten kunnen zetten? En dan moet ik ze uitleggen dat er in Nederland, ook door christenen weliswaar meer dan niet-christenen, maar eigenlijk heel weinig gegeven wordt. Er wordt ongeveer gemiddeld €40 per voordeur aan een kerk gegeven. Daar kun je een kerk niet van onderhouden. Als de Israëlieten dat in die tijd hadden gedaan, dan zouden de Levieten zijn verhongerd zijn geweest. En zou de tempel gesloten moeten zijn. En dat gebeurde op een dag ook. Dus het doet ertoe. Dus wat we hier lezen, laat dat echt een aanmoediging zijn. Ik heb het natuurlijk nu over al die andere mensen, niet over ons. Maar stel dat je hier iets van herkent. Laat dit een aanmoediging zijn om daarover over na te denken. En let ook eens op het volgende, vers 5. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. In de NBV staat het zo, ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Hetzelfde een beetje als bij de bouw van de tabernakel. Ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. Dat is de volgende. Ik, ik denk dat ik het echt even zo mag zeggen. Ik denk als er niet gegeven wordt in de gemeente, dat het iets zegt over de mate van toewijding aan God. Dat het iets zegt over de temperatuur van de liefde. Waar de eerste liefde, de vlam van de eerste liefde brandt. Waar liefde is voor God en voor zijn gemeente. Daar wordt gegeven. Niet als een wet, maar als een oorzaak en gevolg. Misschien een heel gek voorbeeld. Maar hoe meer een man van zijn vrouw houdt. Ik hoop niet dat sommigen zich nu schuldig gaan voelen. Hoe meer een man van zijn vrouw houdt, hoe vaker zal hij een bosje bloemen voor de kopen. En als de bosjes bloemen gaan verdwijnen, dan moet je je afvragen, gaat het goed in het huwelijk? Oké, niet ieder huwelijk zit zo in elkaar. Bij mij werkt het in ieder geval wel zo. Ik zie sommige vrouwen nu bedenkelijk naar hun man kijken. Van, kom jij eens even op. Een paar jaar geleden sprak ik met een man. Hij was bijna 40 jaar getrouwd. En die man kon heel moeilijk praten. Hij kon ook heel moeilijk tegen zijn vrouw zeggen, ik hou van je. Het huwelijk zat in de problemen en bij die man werkte het beste door gewoon samen met hem naar het café te gaan en een pilsje te gaan drinken. En op een gegeven moment vroeg ik, joh, je bent nu bijna 40 jaar getrouwd. Heb je wel eens tegen je vrouw gezegd dat je van haar houdt? Nee. Heb je er ooit wel eens een bosje bloemen gegeven om te laten zien dat je van haar houdt? Nee. Dus dan stel ik voor dat we nu ons pilsje op gaan drinken, we gaan naar de bloemenzaak en we gaan voor jouw vrouw een bos bloemen kopen en jij gaat die aan haar geven. Nou, ik had geen moeilijke opdracht aan deze man kunnen geven. Maar zijn vrouw was er erg blij mee, dat kan ik je wel zeggen. Eindelijk. Oké. Dus de mate van geven heeft niet te maken met, want dat is ook zo'n misvatting, hè? Wij geven wanneer er nodig is. Ik ben betrokken bij een gemeente die zit in de luxe positie dat ze door onderverhuur van een deel van het gebouw eigenlijk zoveel huurinkomsten per maand binnenkrijgen dat ze eigenlijk de gaven van de gemeente niet meer nodig hebben. Ze kunnen zichzelf gewoon commercieel bedruipen. Als ik daar met gemeenteleden spreek, geven jullie, dan zeggen ze, nee, want er is toch genoeg. Wacht even. Sinds wanneer gaan we geven omdat het nodig is? We geven omdat we houden van God. Het is een liefdegave. Het is een gevolg van onze toewijding aan God. Het hoort bij discipelschap. Dus we hebben een heleboel vreemde ideeën over geven in de loop van de tijd ontwikkeld. Nou, dan gaan we verder in vers 10. En het is heel mooi, Paulus die geeft ook hele praktische instructies. Lees maar mee. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen, dus geef naar vermogen. Ja, heel praktisch, hè? Paulus weet gewoon van ja, tussen plannen maken en plannen uitvoeren, daar kan een heel groot gat zitten. Of tussen goede voornemens en concrete daden, dat gat kan nog groter zijn. Of wat bijvoorbeeld ook blijkt bij grote landelijke inzamelingen, er is een heel groot verschil tussen wat toegezegd wordt en wat daadwerkelijk binnenkomt. Dat weten organisaties, trekken altijd al zoveel procent af, want dat komt toch niet binnen. Weet je, dat uit onderzoek is gebleken dat als je iets voorneemt en je er niet binnen 72 uur in ieder geval een begin mee maakt om het uit te gaan voeren, dan zul je het waarschijnlijk nooit meer doen. Gewoon een goede les. Als je een voornemen hebt, ga er binnen 72 uur mee aan de slag. Dus heel praktisch wat Paulus hier zegt. Een goed voornemen prima, maar je moet het ook gaan doen. Vers 12. Ik zal nog even iets over. Hier staat dus geef naar vermogen. Net zagen we, en ik zei al dat ik er even op terug zou komen, dat de Macedoniërs zelfs de neiging hadden om boven vermogen te geven. Dat is een beetje, dan sla je een beetje door. En dat gaat Paulus hier op een hele vriendelijke manier even recht zetten, even nuanceren. Hier zegt hij, dus geef naar vermogen, vers 12. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Als je maar 1000 euro hebt, kun je geen 2000 euro weggeven. Heel eenvoudig. Vers 13. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Nou, hele praktische instructies. Dus niet geven van wat je niet hebt. Je moet er niet zelf door in moeilijkheden komen. Er moet evenwicht zijn. Geef naar vermogen. En dan die tiende. Ik zei net al, ik geloof niet dat het een wet is voor nieuwtestamentische gelovigen. Ik vind het wel een mooie richtlijn. Maar ook die moet je onmiddellijk weer nuanceren. Een bijstandsmoeder met 3 kinderen, die krijgt zeg maar 1.000 euro netto in de maand. Als die 10e zou moeten gaan geven, dan zou ze 100 euro moeten inleveren. Dat kan niet. Iemand die 1 ton verdient en die geeft ze 10e, houdt er nog steeds 90.000 euro over. Maar die kan me wel weergeven. Toch? Dus die 10e is ook maar... Ik geloof dat het veel meer in het Nieuwe Testament is. Laat je hierin leiden door de Heilige Geest. En deze praktische instructies die ook door de Heilige Geest zijn ingegeven. Maar wees daar biddend mee bezig. Wees biddend bezig met de motivatie van je hart. En wees biddend bezig. Wat mag ik vanuit mijn rijkdom? Want volgens mij zal niemand hier vanavond kunnen zeggen wat ze van de gelovigen in Macedonië moesten zeggen. Dat ze in buitensporige armoede leven. Ik denk dat wij relatief in vergelijking allemaal best wel aardig rijk zijn. Bid eerlijk, Heer, wat mag ik met mijn rijkdom, dat wat u mij gegeven hebt, wat mag ik teruggeven? Vanuit mijn hart, vanuit liefde. Dan hoofdstuk 9, vers 6, ook een heel belangrijk principe. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Let op, het gaat ook in hoofdstuk 9 nog steeds over geld. Het gaat nog steeds over die collecte. En daarvan zegt God zelf hier, als je karig zaait, zul je ook karig oogsten. Weet je wat ik in het eerste deel zei over die, wat Maleachi had gezegd en over als het volk weer zijn 10e zou gaan geven, dat God de hemelsluis zou openen, dat er overvloed zou komen. Ik geloof echt mensen, en dat komt hier terug, Paulus bevestigt dit, dit is een geestelijk principe. Als wij vanuit onze overvloed gaan teruggeven aan God, dan zegt God, niet als een soort beloning, want het is genade, maar als een reactie, een hemelse reactie vanuit het hart van God, dan zal ik de hemelsluizen openen en dan zal ik een rijkdom, een overvloed van zegen geven. Ik geloof dat onze kerken het zo nodig hebben dat de hemelsluizen opnieuw opengaan. Dat God zijn geest opnieuw gaat uitstorten. En dat de lauwheid en de wereldgelijkvormigheid en de slapheid en de zonde, dat die gaan verdwijnen. Ik geloof dat God ons vraagt als discipelen van hem, ben je bereid om niet karig te zaaien, maar om zegenrijk, om overvloedig te zaaien, dan zal hij ook zegenrijk mogen gaan oogsten. En dan vers 7, laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Ik vind het heel mooi hoe dat hier staat. God heeft een blijmoedige gever lief. Weet je welk woord hier voor blijmoedig in het Grieks wordt gebruikt? Dat is het woordje hilaros. Daar hebben wij ons woord hilarisch van. Weet je dat als we gaan geven, dat we dat op een hilarische wijze mogen doen? Hoezo is de collecte saai? De collecte mag het hilarische moment van de eredienst zijn. Ik heb een filmpje gevonden. En dat is van een kerk ergens in Afrika met eigenlijk alleen maar zwarte mensen die over het algemeen iets meer uiting weten te geven aan hun gevoel. En moet je eens kijken hoe hilarisch een collecte kan zijn. Ik heb geen aansluiting, dus ik hou even de microfoon voor het geluid bij mijn computer. Maar hij staat hier in de PowerPoint. Dus als je even deze microfoon aan wil zetten, dan ga ik even kijken of hij dat oppakt. Daar komt hij. Zullen we de collecte nog even overdoen? Ik moet er wel eerlijk bij zeggen, dit is nou niet in het verborgene. Het was nog wel openbaar. Maar dit is wel hilarisch. Dit is met deze vreugde mogen wij aan God geven. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. En hiermee verbreedt Paulus het weer naar de brede betekenis van aalmoezen geven en aalmoezen doen. Het heeft te maken met alle goed werk waarin we overvloedig mogen zijn. Oké, nog één keer. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de huichelaars in de synagogen op de straten doen, opdat ze door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Zullen we bidden? Vader, we danken u voor het eerlijke onderwijs vanuit uw woord over iets wat soms zo gevoelig kan liggen in kerken, in gemeenten. Als we gaan praten over geld, dan hebben we al heel snel een beetje zo'n argwanende houding van, er wordt hier toch niet gemanipuleerd? Of misschien wel diep van binnen, kom niet aan mijn portemonnee. Maar Heer, dank u wel dat we daar vanavond gewoon in alle ontspanning over konden spreken met elkaar. Zo ontspannen zoals uw woord ook over spreekt. We danken u voor wat u ons laat zien, hoeveel vreugde het geven kan geven in ons leven. Hilarische vreugde. Diepe vreugde. Oprechte vreugde. Heer, maar we hebben ook geluisterd naar u, naar uw waarschuwing. Dat het er soms zomaar kan insluipen dat we geven, aalmoezen geven of aalmoezen doen. Diep van binnen toch met die egoïstische, die egocentrische insteek. Dat we er toch wel graag een beetje eer van door willen ontvangen. Dat we graag gezien willen worden. En Heer, we belijden u dat het soms zo door elkaar heen kan lopen. Ja, we houden van u. In ons hart willen we u teruggeven en willen we liefdegaven geven, maar we hebben ook nog zo die oude natuur die er soms zo doorheen zit te rommelen. En daarom hebben we dat gebed uit Psalm 19 gezongen. Mogen de woorden van mijn mond, ja, maar ook de overleggingen van mijn hart, u welgevallig zijn. Heilige Geest, wilt u ons hart doorzoeken en wilt u het zuiveren. Zuiveren van wat niet oprecht is. Wat niet op u gericht is. Wat niet echt op de ander is gericht. Hier u zegt in 1 Korintiërs 13. Wat je ook doet, al zou je alles geven wat je had. Als je de liefde niet hebt. Heer, vul onze harten met liefde. Dank u wel, Heer, dat het geen theologisch onderwerp was vanavond. Geen praktische instructie voor de collecte. Waar we het vanavond over hebben gehad, dat raakt dat hele diepe in ons, de liefde voor u. Vul onze harten met liefde. Blaas het vuur van de liefde steeds weer aan. Zet ons in vuur en vlam. En dan geloof ik zo met mijn hele hart dat geven geen issue meer zal zijn. Dat we geen bedelbrieven meer hoeven te versturen. Dat we niet meer ons zorgen hoeven te maken of het allemaal financieel wel rondkomt wat we doen. Maar dan zal er overvloed zijn. En Heer, u belooft, u hebt het zelf beloofd. Als wij overvloedig zaaien, dan zult u overvloedig zegenen. Dan mogen we overvloedig oogsten. Heer, wilt u onze mindset, als het gaat om geld, als het gaat om geven, wilt u het reinigen en heiligen door het bad van het woord. En door de werking van uw Heilige Geest. Ook dit is discipelschap. Als we zeggen, als we zingen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dan hebben we het over onze tijd, dan hebben we het over onze bezittingen, dan hebben we het over ons geld, over alles wat u ons gegeven hebt. Heren, wij willen onszelf grootmoedigen voor u. En we willen uitspreken, alles wat we hebben, dat hebben we van u ontvangen. Wat een zegen. Wat een overvloedige zegen. En we willen het aan u teruggeven. En dan willen we niet verzanden in discussies, moeten het precies tiende zijn. Of het gaat u om ons hart. Raak onze harten aan. Heer, wilt u met ons meegaan als we straks weer naar huis gaan? Wilt u ons zegenen ook in het verwerken van alle dingen die we vanavond hebben gehoord? Leer ons om, net als Maria, om de woorden te bewaren in ons hart, geestelijk te herkauwen en daarmee bezig te zijn. En misschien dat u dan al hele nieuwe dingen weer wilt laten zien en in ons hart wilt binnenbrengen. Als we hier met elkaar willen groeien in discipelschap, maak ons tot oprechte discipelen van Jezus, die vol zijn van de Heilige Geest. We bidden nu om zegen, ook voor de komende periode, en dat we ook elkaar over 2 weken weer in goede gezondheid mogen terugzien. Dat vragen we u uit genade en in de naam van Jezus. Amen. Zullen we nog een afsluitend... Blijf staan. Zullen we nog een afsluitend lied zingen? Je had het als suggestie gedaan, hè? Neem mijn leven, laat het Heer, Tini. Hadden we toch wel kunnen doen. Had je al als suggestie gedaan. Ja. Maar die zingen we dan later nog een keer. Ik weet niet wat we nu als slot niet hebben.
Jezus, alles geef ik u.
Nou, die is ook hartstikke mooi. Geweldig. De volgende keer, donderdag 30 januari.